and I am very glad to be here with you.
Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn met jullie.
And you sounded wonderful singing.
En jullie klinken geweldig als jullie zingen.
Of course I didn't know what you were singing.
Ik wist natuurlijk niet wat jullie zongen.
But I knew you were singing about Jesus.
Maar ik weet dat jullie het over Jezus.
So I could say amen.
Dus ik kon amen zeggen.
Before we get into the word, I'd just like to introduce myself.
Voordat we het woord ingaan, wil ik even mezelf voorstellen.
Obviously, I'm from America.
Ik kom uit Amerika, zoals jullie misschien wel hebben.
And so is my wife.
En zo mijn vrouw ook.
And I want to share a little bit about my journey of faith.
Ik wil een klein beetje delen over mijn reis van geloof.
When I was a young man, I was a hippie.
Toen ik een jonge man was, was ik een hippie.
And so for those of you that know that term,
voor diegenen van jullie die die term kennen.
Is I had long hair and was strung out on drugs.
Ik had lang haar en ik was heel erg aan de drugs.
And I lived my life just to party.
En ik leefde mijn leven als een feestje.
And had no desire for God at all.
En ik had helemaal geen verlangen naar God.
I was raised Catholic and I hated everything about it.
Ik was katholiek opgevoed en ik haatte alles wat daarmee te maken had.
And so I wanted nothing to do with religion.
Dus ik wilde niets met religie te maken hebben.
But you know what?
Maar weet u?
God wanted me.
God wilde mij.
And so in a park where I dealt drugs.
Dus in een park waar ik drugs deelde.
God broke into my world.
Kwam God die brak in mijn wereld.
And he instantly delivered me from drugs, alcohol and smoking.
En hij bevrijdde mij van drugs, alcohol en roken in één keer.
And just totally changed my life.
En hij veranderde mijn leven totaal.
So I was all by myself at that encounter with God.
Dus ik was helemaal alleen met mijn ontmoeting met God.
But there was a revival that was flowing through that part of the country.
Maar er was een opwekking gaande in dat land.
And I had heard about this Jesus freak church, they called it.
En ik had het over een Jezus freak kerk waar ik van had gehoord.
And so I hitchhiked out to that church on a Sunday night.
Dus ik lifte mijzelf daar naartoe op een zondagavond.
And I had never seen anything like that.
En ik had nog nooit zoiets gezien.
God was there.
God was daar.
And the church was packed.
En de kerk was helemaal vol.
They put folding chairs down the center aisle and side aisles.
En ze zetten stoelen bij aan de zijkant van de pad en aan de voorkant.
Folding chairs all the way up to the altar.
En klapstoeltjes helemaal tot aan het altaar.
And folding chairs all the way to the back.
En ook klapstoelen aan het einde.
And still people standing in the vestibule.
En stonden nog steeds mensen helemaal achteraan in de vestibule.
And the power of God was there.
En de kracht van God was daar.
And that first time I went to church.
En de eerste keer dat ik naar de kerk ging.
I can't tell you what was preached.
Ik kan je niet vertellen wat er gepredikt werd.
But this may sound strange.
Het klinkt misschien vreemd.
What I remember is the floor moving.
Maar wat ik me herinner is het bewegen van de vloer.
And it wasn't supernatural.
En het was niet bovennatuurlijk.
It was a wood floor.
Het was een houten vloer.
And from the worship, the floor was moving.
Toen de mensen gingen aanbidden, ging de vloer bewegen.
And they worshipped with excitement.
En ze deden dat met heel erg enthousiasme.
And so anyway, an altar call was given and I went forward.
Dus toen de oproep werd gedaan aan het einde van de dienst ging ik naar voren.
And that began my Christian journey.
En zo begon mijn christelijke reis.
When I was 21 years old, I married Jessie.
Toen ik 21 jaar oud was, trouwde ik Jessie.
She was a 16-year-old girl that had never heard the gospel before.
Zij was op 16-jarige leeftijd had zij nog nooit het evangelie gehoord.
But her school, high school, was about a half mile from the church.
Maar haar school was een halve kilometer van de kerk vandaan.
Or from the church that was in revival.
Dat was die kerk die waar opwekking gaande was.
And she was very curious about it.
En ze was daar nieuwsgierig naar.
And one day a friend asked her to go.
En op een dag vroeg een vriend haar mee.
And she went to the Friday night youth service.
En ze ging naar de vrijdagavond de jeugddienst.
And like I said, first time she heard the gospel, she got saved.
En zoals ik al zei, de eerste keer dat zij het evangelie hoorde, werd ze gered.
And she never turned back.
En ze is nooit meer afgegleden.
And so when I was 21 and she was 19.
Dus toen ik 21 was en zij 19.
We got married.
Trouwden wij.
When I was 24, we went to inner city Detroit and pioneered a church.
En toen ik 24 was, gingen we naar de binnenstad van Detroit en begonnen daar een gemeente.
And I pastored that church for 12 years.
En ik was daar 12 jaar lang voorganger.
Now during that time, Detroit was murder capital of the world.
En gedurende die tijd was Detroit de hoofdstad van waar de meeste moorden werden gepleegd over de hele wereld.
But yet I loved the streets of Detroit.
Maar toch hield ik van de straten van Detroit.
Never had to argue with a drug dealer whether or not they were sinners.
Je moet nooit argumenteren met een drugsdealer of hij een zondaar is of niet.
Then it can be much harder trying to convince self-righteous people they're sinners.
Het is soms veel moeilijker om mensen die heel veel zelfgerechtigheid hebben, om die te overtuigen dat ze zondaar zijn.
And so we had a wonderful time in inner city Detroit.
Dus we hadden een geweldige tijd in die binnenstad van Detroit.
But then I resigned my church and went to grad school.
Toen nam ik ontslag uit die kerk en ging naar school, een soort bijbelschool.
And I got a master's in theology, church history and philosophy.
En daar kreeg ik een master in kerkhistorie, theologie en filosofie.
And then I pastored a Romanian congregation.
En toen was ik voorganger van een Roemeense gemeente.
And finally pastored in Wisconsin.
En uiteindelijk werd ik voorganger in Wisconsin.
And so that was about 16 years.
En dat duurde ongeveer 16 jaar.
And then God called me as an evangelist.
En toen riep God mij als een evangelist.
And so for 18 years we've traveled back and forth across the country.
Dus 18 jaar hebben wij heen en weer gereisd door het hele land.
Just preaching at churches and drug rehabs.
En wij predikten in kerken. En in drugsverslaafde klinieken.
And all kinds of other places where God opens the doors.
Allerlei plaatsen waar God de deuren opende.
And so our journey now brings us here.
En nu brengt onze reis ons hier.
And we have loved our time in the Netherlands.
En we vinden het geweldig om hier in Nederland te zijn.
And we have found the believers just to be precious saints.
En wij geloven, gezien dat de gelovigen.
And they have loved us.
En dat ze van ons houden.
And so we've enjoyed it.
Dus we hebben daarvan genoten.
So that's my life in brief.
Dus dat is mijn leven in het kort.
Let's look to the Lord in prayer.
Laten we de Heer zoeken in gebed.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, wij komen nu tot u in de dierbare naam van Jezus.
And we ask that you would speak to us.
En we vragen, wilt u door ons heen spreken?
That you would pour grace into our lives that we might live it.
Dat u genade uit gaat storten in ons leven, zodat wij uw leven kunnen leven.
That you give us ears to hear.
Dat u ons oren geeft om te horen.
We ask that you change us.
We vragen, wilt u ons veranderen?
And make us a little bit more like you.
En ons een beetje meer op u laten lijken.
In the precious name of Jesus.
In de dierbare naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Turn with me to Romans chapter 12.
We gaan naar Romeinen hoofdstuk 12.
Some of the most revolutionary things in Scripture.
Een van de meest revolutionaire dingen in de Schrift.
Are not necessarily some deep kind of teaching.
Is er niet een soort onderwijs.
But is really sometimes the simplest.
Maar is juist het meest het simpelste.
And I'm going to look at something very simple this evening.
Ik zal naar iets heel simpels kijken vanavond.
And if I could say it like this, it is the basics of Christianity.
En dat is de basis van het christendom.
And I hope that we really have ears to hear.
En ik hoop echt dat we oren hebben om te horen.
And so Romans chapter 12.
En Romeinen hoofdstuk 12.
Verses 1 and 2.
Vers 1 en 2. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en het volkomene. Amen.
Paul begins these two verses.
Paulus begint deze twee versen.
With the statement, I beseech thee.
Met de verklaring, ik vermaan u.
Or it could be, I urge you.
Of ik spoor u aan, zou het ook kunnen zijn.
Or I appeal to you.
Of ik doe een beroep op u.
These are very passionate words that are spoken.
Het zijn hele gepassioneerde woorden die gesproken worden.
And they are words trying to get the attention of the reader.
En dat zijn woorden die proberen de aandacht te trekken van de lezer.
And the reason why he's saying that.
En de reden waarom hij dat zegt.
Because he has something of tremendous importance he wants them to hear.
Omdat er geweldig belangrijk is dat iedereen dat hoort.
So he thought what he was going to say was so important.
Dus hij dacht wat ik ga zeggen is zo belangrijk.
That he was appealing to the people to listen.
Dat hij een beroep doet om de mensen om te luisteren.
And to really apply this truth to their lives.
En om deze waarheden toe te passen in hun levens.
And so he says, I beseech you.
Dus hij zegt, ik vermaan u.
But then he makes the next point.
Maar dan komt het volgende punt.
By the mercies of God.
Met beroep op de barmhartigheden Gods.
And so he is beseeching them to listen to what God is going to say.
Dus hij spoort ze aan om te luisteren naar wat God wil vertellen.
And that through the grace of God they would apply these truths to their life.
En dat door de genade van God dat ze dit gaan toepassen in hun levens.
Now salvation is from grace from beginning to end.
Redding is genade van het begin tot het einde.
We are saved by grace.
Wij zijn gered door genade.
And we walk by grace.
En we wandelen door genade.
And when we're in heaven for a million years, it'll be by grace.
En wanneer we al een miljoen jaar in de hemel zullen zijn, dan zal dat ook door genade zijn.
There's nothing of this Christian life that is not by grace.
Er is niets aan het christelijke leven wat niet door genade is.
We cannot be like Jesus without grace.
Wij kunnen niet zoals Jezus zijn zonder genade.
We can't walk holy without grace.
Wij kunnen niet heilig wandelen zonder genade.
And so grace is absolutely central to the faith.
Dus genade staat centraal in het geloof.
Now what he's going to share here has to be by grace as well.
Dus wat hij hier wil gaan delen, dat is ook door genade.
So he's appealing to them to apply grace to their life.
Dus hij doet een beroep op hen om genade toe te passen in hun leven.
In what he is going to now teach them.
In wat hij hen nog gaat onderwijzen.
And what's he calling them to do?
En wat hij hen oproept om te doen.
To be a living sacrifice.
Om een levend offer te zijn.
Or an acceptable sacrifice.
Of een welgevallig offer.
Now let me say something here just to bring clarity.
Laat me iets zeggen om duidelijkheid te brengen.
There is only one atoning sacrifice.
Er is maar één verzoeningsoffer.
And that's what Jesus did for us.
En dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan.
This is not an atoning sacrifice that he's talking about.
Hier heeft hij het niet over een verzoeningsoffer.
This is a sacrifice we are to give to God.
Dit is een offer wat wij kunnen geven aan God.
And if we were to look at it in the Old Testament model.
En als we kijken naar het Oud-Testamentische model,
it would be a fellowship offering.
Dan is dat een soort gemeenschapsoffer.
There was only one sin offering, and that was Jesus.
Er was maar één zondeoffer, verzoeningsoffer, en dat was Jezus.
And so we have to make sure that there's no confusion with this.
Dus we moeten goed kijken dat daar geen verwarring door komt.
But let's look at the sacrifice of what this means.
Laten we kijken wat die offering brengt, betekent.
Now, if you're going to offer to God a fellowship offering.
Als jij aan God een gemeenschapsoffer wil brengen.
And so it would be of an animal.
Heb je een dier?
A lamb, let's say.
Laten we zeggen een lam.
And the sacrifice would have to be holy or it would not be acceptable to God.
En dat offer moet heilig zijn, anders wordt het niet door God aangenomen.
But how can an animal become holy?
Maar hoe kan een dier nou heilig worden?
How do people become holy?
Hoe worden mensen heilig?
Do you know what most Christians don't even understand?
Weet u, de meeste christenen begrijpen dat niet eens.
How does a building become holy?
Hoe wordt een gebouw heilig?
Because that's what it was in the Old Testament.
Want dat was het in het Oude Testament.
And so you had Solomon's temple that was holy.
Je had de tempel van Salomo die heilig was.
The instruments used in the sacrifice was holy.
De instrumenten die werden gebruikt bij het offer, and, die waren heilig.
And the animals would be holy that's offered up as sacrifice.
En de dieren waren heilig, want anders konden ze niet geofferd worden.
And the priest that did this offering was holy.
En de priester die het offer deed was heilig.
But you know, holiness comes only one way.
Maar weet u, heiligheid komt maar op één manier.
Through relationship.
Door relatie.
Through relationship, that's very important.
Door relatie, dat is heel belangrijk.
And so the temple was holy because it had relationship with God for the worship of God.
Dus de tempel was heilig omdat hij gebruikt werd voor de aanbidding tot God.
The utensils used for the sacrifices was holy because of their use.
En de dingen die gebruikt werden voor het offer, die waren ook heilig omdat ze daarvoor gebruikt werden.
An animal was holy because it was being given unto God.
Een dier was heilig omdat het gegeven werd aan God.
And priests became holy because they were consecrated to worship God.
En een priester was heilig omdat hij aangesteld was om God te aanbidden.
And so how are we as Christians made holy?
Dus hoe zijn wij als christenen heilig gemaakt?
By becoming a living sacrifice.
Door een levend offer te worden.
By entering into fellowship with God.
Door binnen te gaan in de gemeenschap met God.
By coming to the place where we bow our knee to Him.
Om op de plaats te komen waar wij onze knieën buigen voor Hem.
And we acknowledge that we are sinners.
En wij erkennen dat wij zondaars zijn.
And that we're in desperate need of a Savior.
En dat we echt een nood hebben om een redder te hebben.
And we cry for that forgiveness and cleansing.
En dan roepen wij voor die vergeving en die reiniging.
And what does he do? His blood cleanses us.
En wat doet hij dan? Zijn bloed reinigt ons.
And makes us pure.
En dat maakt ons weer puur.
And because we enter into fellowship with the Holy God.
En omdat wij dan gemeenschap binnenkomen in de gemeenschap met God.
He makes us holy so that we can fellowship with him.
Maakt hij ons heilig zodat wij ook gemeenschap kunnen hebben met hem.
Because without holiness no man shall see God.
Want zonder heiliging kan geen mens God zien.
And so a sacrifice had to be holy.
Dus een offer moest heilig zijn.
And so we become holy at the foot of the cross.
Dus wij worden heilig aan de voeten van het kruis.
Through the blood of Christ.
Door het bloed van Christus.
And we become holy that we might fellowship with a holy God.
En we worden heilig zodat we gemeenschap kunnen hebben met een heilige God.
Go back to the Garden of Eden.
Ga terug naar de Hof van Eden.
Before sin entered into the world.
Voordat zonde de wereld binnenkwam.
Adam and Eve were holy because they were in fellowship with God.
Adam en Eva waren heilig omdat ze gemeenschap hadden met God.
But what happened when sin entered the world?
Maar wat gebeurde er toen de zonde de wereld binnenkwam?
The fellowship was broken.
Die gemeenschap was verbroken.
And all that history until Jesus Christ.
En al die geschiedenis totdat Jezus Christus.
Was ultimately to bring about his death and resurrection.
Was gekomen om voor zijn dood en voor zijn opstanding.
That we as mankind could enter into fellowship with the Holy God again.
Zodat wij als mensheid konden binnengaan in die gemeenschap met God.
And so Paul tells us to become living sacrifices.
Dus daarom zegt Paulus ons hier dat wij een levend offer moeten worden.
Now, if you would take a sacrifice to the temple.
Nou, als je een offer wilde brengen in de tempel.
And you wanted to offer it as a thank offering unto God.
En je wilde dat als dankoffer geven aan God.
A priest would examine it.
Dan zou een priester dat onderzoeken.
And he'd make sure that it was a healthy animal.
En hij zou er zich van verzekeren dat het een gezond dier was.
It could not have any disease upon it.
Hij mocht geen ziekte hebben.
And it could not have a broken bone.
En ook geen gebroken been.
And if it was an acceptable sacrifice.
En als het een aanvaardbaar offer was.
Then it could be taken in the temple and offered up.
Dan mocht dat naar de tempel gebracht worden en geofferd worden.
But now we have a high priest that examines our offering to him.
Maar nu hebben wij een hoge priester die ons offer onderzoekt.
And it's Jesus now that looks at us.
En Jezus ziet ons aan.
And when he first looks at us in our sin.
En toen hij ons voor het eerst aankeek in onze zonde.
Our sin separates us from him.
Scheiden onze zonde ons van hem.
But that's what his blood's all about.
En daar gaat zijn bloed over.
That there can be cleansing from our sin.
Dat er reiniging kan zijn van onze zonde.
And by looking at us through the blood of Christ.
En door ons te zien door het bloed van Jezus.
We can become an offering that is perfect and pure.
Nou, daardoor worden wij een offer wat gereinigd is en puur.
Now, I'm not sinless by myself.
Ik ben zelf niet zondeloos.
No person is.
Niemand is dat.
But how powerful is the blood of Christ?
Maar hoe krachtig is het bloed van Jezus?
Is there any sin that it cannot wash clean?
Is er een zonde die het bloed van Jezus niet kan schoonwassen?
Do you know the only sins that the blood of Christ will not cleanse?
Weet u, de enigste zonde die het bloed van Christus niet kan schoonwassen?
Are the ones people don't repent of.
Dat zijn de mensen die zich daar niet van willen bekeren.
That means all of us are candidates.
Dat betekent dat we allemaal kandidaten zijn.
That God is able to purify our sin.
Dat God bij macht is ons te reinigen van onze zonden.
And purify us so perfectly that he could dwell inside.
En dat hij ons zo geweldig perfect reinigt dat hij in ons kan verblijven.
And that he would make us then a holy temple.
En dat hij ons dan een heilige tempel maakt.
And so Jesus examines the sacrifice then.
Dus Jezus onderzoekt het offer.
And he finds no blemish.
En hij vindt geen blaam.
Because we've been purified by the blood of Christ.
Omdat wij gereinigd zijn door het bloed van Jezus.
Now one of the things about giving an offering to God.
Nou, een ander ding over het geven van een offer aan God.
And just think of this in the temple.
Denk hier aan in de tempel.
You're offering up a lamb as fellowship offering.
Je offert een lam als gemeenschapsoffer.
And you don't go to the priest that's going to help you with this.
En je gaat niet naar de priester die jou daarmee zou helpen.
And say, can I just give the back portion and I want the front?
En dan kan je zeggen, misschien geef ik het achterste deel of het voorste deel.
It doesn't work like that.
Zo werkt het niet.
You give the whole thing.
Je geeft het hele ding.
You lose ownership.
Je verliest dan jouw eigenaarschap daarover.
Right? You give it all.
Je geeft het helemaal weg.
There's no negotiating this with God.
Er is geen onderhandeling met God.
You give the offering, you give the whole thing.
Als jij het offer geeft, geef je alles.
If you will keep back some of it, you can't give any of it.
Als je iets achter wil houden, dan kun je ook dat offer niet brengen.
And so that is such an important part of the Christian faith.
En dat is zo'n belangrijk deel van het christelijk geloof.
Is that if we are going to be living sacrifices, we have to give everything.
Dat betekent dat als wij een levend offer willen zijn, dat we alles moeten geven.
And so Paul told us in 1 Corinthians 6.
Dus Paulus zegt tegen ons in 1 Korinthe 6.
You are not your own.
Je bent niet van jezelf.
You are bought at a price.
Je bent gekocht met een prijs.
Therefore honor God with your body.
Daarom eer God dan met je lichaam.
We who are true Christians do not belong to ourselves anymore.
Wij die echte christenen zijn, behoren onszelf niet meer toe.
We've given up ownership to Jesus.
Wij hebben de eigendom aan Jezus gegeven.
But do we understand what that means as a living sacrifice?
Maar begrijpen wij wat dat betekent als een levend offer?
That means he becomes the one who defines our life.
Dat betekent dat hij degene is die ons leven definieert.
It means he tells us how we are to live.
Dat betekent dat hij ons vertelt hoe wij moeten leven.
How we are to act.
Hoe wij moeten handelen.
How we are to talk.
Hoe wij moeten spreken.
What we're to do with our money.
Wat we moeten doen met ons geld.
In every dimension of our life.
In elke dimensie van ons leven.
If we lose ownership, Christ has it then.
Als wij de eigenaarschap daarvan verliezen, dan geven we dat aan Christus.
But when you think of the Old Testament sacrifices,
maar wanneer we denken aan de offers van het Oude Testament,
and Paul brings this out in the book of Hebrews,
en Paulus leert het hier over in het boek Hebreeën,
that the priest would have to offer sacrifice again and again.
Dat de priester iedere keer op keer offers moest brengen.
But Jesus, our high priest,
maar Jezus is onze hoge priester,
offered himself once and for all.
Hij heeft zichzelf eens en voor altijd geofferd.
One sacrifice that is all powerful.
Eén offer wat almachtig is.
But our offering is different.
Maar ons offer is anders.
It's a living sacrifice.
Het is een levend offer.
And that means it's a lifetime pursuit.
En dat betekent dat je leven lang duurt.
Not a one-time event.
Niet maar een eenmalige gebeurtenis.
That is what is to define our life every moment of our life.
En daarom moeten we ons leven elk moment van ons leven definiëren.
And so if I might try and speak of this in a little different way.
Dus als ik hier iets mag zeggen op een andere wijze.
It's about living the surrendered life.
Dan heb ik het over het overgegeven leven.
Maturity in faith is not by how many years we've been in the faith.
Volwassenheid in het geloof is niet hoeveel jaar wij al in het geloof zijn.
That's how it works in the natural.
Zo werkt het in het natuurlijke.
But not in the spiritual.
Maar niet in het geestelijke.
Spiritual maturity is a choice.
Geestelijke volwassenheid is een keuze.
It's what somebody chooses to do in their life.
Dat is wat iemand kiest om te doen met zijn leven.
They decide to go deeper in their faith.
Zij beslissen om dieper te gaan in hun geloof.
And at the very core of going deeper in our faith.
En in het centrum van ons geloof.
Is learning the surrendered life.
Is om te leren een leven van overgave.
Learning how to give up the control.
Dat we moeten leren om de controle op te geven.
Learning how to give up our own will to him.
Dat we moeten leren onze eigen wil op te geven aan hem.
That when he speaks we say yes.
Dat wanneer hij spreekt wij direct ja zeggen.
That he can direct us in ways that he could never do before.
Dat hij ons kan sturen in de richting die hij wil.
Because we would not relinquish the control.
Want wij wilden vroeger de controle niet weggeven.
And so now we come to a subject I want to touch on with this.
Dus nu komen wij bij een onderwerp waarover ik verder wil gaan.
And it's a subject that I will call brokenness.
En dat noem ik verbrokenheid.
There's two ideas of brokenness.
Er zijn twee ideeën over verbrokenheid.
The one idea of brokenness is of somebody's life that's a mess.
Het ene idee is dat iemand zijn leven een rommeltje is.
And that's not how I'm going to use it.
En zo zal ik het niet gebruiken.
I'm going to use it in a positive sense.
Ik zal het proberen op een positieve wijze.
Brokenness is where we come to the end of our self-life.
Verbrokenheid is waar wij aan het einde komen van ons eigen leven.
It is the first beatitude.
Het is de eerste houding.
Blessed are the poor in spirit.
Gezegend zijn de armen van geest.
It's where we come to personal helplessness.
En daar komen wij op het punt van persoonlijke hulpeloosheid.
And through that helplessness we learn dependency upon Christ.
En door die hulpeloosheid leren wij afhankelijkheid van Christus.
Which is all about surrender.
Dat gaat allemaal over overgave.
Nobody can become a Christian without at least a little bit of brokenness.
Niemand kan een christen worden zonder een klein beetje gebrokenheid.
They must come to the place to see themselves as a sinner.
Ze moeten op een plek komen dat ze zichzelf zien als zondaar.
That they cannot save themselves.
Dat ze zichzelf niet kunnen redden.
And that they see Christ as their only hope.
En dat ze Jezus zoeken als hun enigste hoop.
And so they have enough brokenness to come to the foot of the cross.
Dus ze hebben genoeg verbrokenheid gekregen om aan de voeten van het kruis te komen.
And to repent and give themselves to Christ.
Om belijdenis te doen en zichzelf aan Christus te geven.
But now they're a baby in Christ.
Maar nu zijn ze nog een baby in het geloof.
And maturity in the faith is going to come deeper through brokenness.
En volwassenheid in het geloof komt door verdere verbrokenheid.
When you look at some of the greatest men and women of God that have graced the church.
Wanneer je kijkt naar de grote mannen en vrouwen van God die de kerk hebben opgericht.
You will find brokenness in what they speak of.
Dan zie je verbrokenheid in waar zij over spreken.
And brokenness that define them.
En verbrokenheid definieert hen.
You see, God doesn't need our gifts and talents.
Ziet u, God heeft onze gaven en talenten niet nodig.
He has more than enough to do the work.
Hij heeft zelf meer dan genoeg om het werk te doen.
He's looking for our surrender.
Hij zoekt onze overgave.
He's looking where we come to the end of our self-trust.
Hij zoekt het moment en het punt dat wij ons zelfvertrouwen verliezen.
When we find our wisdom is not enough.
Wanneer we erachter komen dat onze eigen wijsheid niet genoeg is.
And it is really the path to maturity of understanding that.
En dat is echt op het pad naar volwassenheid om dat te gaan begrijpen.
Because that's when we begin to see the fullness of Christ.
Want dan beginnen wij de volheid van Christus te zien.
And we see that he does the miraculous through frail people.
En dan zien we dat hij wonderwerken doet in mensen.
You know, a disturbing trend that I have seen.
En een storende trend die ik heb gezien.
And it's not a new thing.
En dat is niets nieuws.
But you know what we so often do?
Maar weet u wat wij heel vaak doen?
We take some of the proudest people.
Wij nemen de meest trotse mensen.
And we make them our stars.
En dan maken we hen onze ster.
And so we think that they're super Christians.
En dan denken wij, oh, we zijn een super Christen.
But how often do we take the model of Christ?
Maar hoe vaak nemen wij het model van Christus?
That was meek and lowly.
Die nederig was.
And so this idea of brokenness is wanting to be more like Jesus.
Dus het idee van gebrokenheid is dat we moeten gaan lijken op Jezus.
We will never be rich to distribute to others.
We zullen nooit
we will never be rich to give to others.
We zullen nooit rijk zijn om aan anderen te geven.
Until we realize we have nothing of ourselves to give.
Totdat we beseffen dat we niets van onszelf hebben om te geven.
Right, to come to the place to see that Jesus is what they need, not our wisdom.
Om op die plaats te komen dat Jezus is wat je nodig hebt en niet je eigen wijsheid.
But that we begin to see that he is what people really need.
Dat we beginnen te zien dat hij het is wat mensen echt nodig hebben.
And that we're not trying to give them doctrine.
Wij proberen hen geen doctrines te geven.
But a savior.
Maar een redder.
And so when we have him, we have all that is needed to change a perishing world.
Wanneer wij hem hebben, dan hebben we alles wat we nodig hebben voor de verloren gaande wereld.
Now one of the most powerful expressions of surrender.
Een van de meest krachtige uitdrukkingen van overgave.
That comes out of brokenness.
Die vanuit die gebrokenheid komt.
Is repentance.
Is bekering.
And what's repentance?
En wat is bekering?
It's an acknowledgement that God is right and we are wrong.
En dat is een kennen van dat God bij het goede eind heeft en wij verkeerd zijn.
But how often do we think negatively of repentance?
Maar hoe vaak denken wij negatief over bekering?
Well, I did that at one time in my life.
Oh, ik heb dat maar één keertje gedaan in mijn leven.
That's when I became a Christian.
En toen werd ik een Christen.
But we don't often think of how it is a necessary part of the Christian life.
Maar hoe vaak denken wij dat dat een nodig deel is? Is dat het deel uitmaakt van je christelijke leven.
And so we need to change our idea about repentance.
Dus wij moeten onze ideeën veranderen over bekering.
Because every time God convicts us of sin.
Want iedere keer wanneer God ons overtuigt van zonde.
You know what he's really saying?
Weet u wat hij dan echt zegt?
Child, I love you.
Kind, ik hou van jou.
I want you to come a little closer to me.
Ik wil dat je nog een beetje dichter bij mij komt.
If he convicts you 100 times in a day of a sin.
Als hij u 100 keer per dag overtuigt van een zonde.
Every single time he's saying, child, I love you, come a little closer.
Iedere keer zegt hij dan, kind, ik heb je lief, kom toch eens een beetje dichterbij.
You see, everything in this Christian faith is about fellowship with God.
Ziet u, elk onderdeel van het christelijke leven gaat over gemeenschap met God.
And the thing that separates fellowship with him is our self-life.
En wat ons scheidt van die gemeenschap is ons eigen leven.
And Jesus died on the cross and rose again that he could deliver us from that life.
En Jezus stierf aan het kruis en stond weer op om ons te bevrijden van dat leven.
And bring us to a place of a victorious faith.
En om ons op een plaats van een overwinnend leven te brengen.
But an integral part of that victorious faith.
Maar ook een deel van het overwinnend leven.
Is repentance.
Is belijdenis, bekering.
What did John tell the people of his day?
Wat zei Johannes tegen de mensen in zijn dagen?
In Matthew chapter 3 he said.
In Matthäus 3 zegt hij.
Produce fruit in keeping with repentance.
Breng vruchten voort en bekeer je.
That's the eighth verse, if you want to look it up.
Dat is het achtste vers, als je het op wil zoeken.
What's he saying? That repentance produces a fruit.
Wat zegt hij nou? Dat bekering vrucht voortbrengt.
What fruit does it produce?
Welk vrucht brengt het voort?
Does repentance produce depression?
Brengt bekering depressie voort?
Does repentance produce anxiety and fear?
Brengt het angst voort?
No, those aren't works of the spirit, but of the flesh.
Nee, dat zijn geen werken van de geest, maar van het vlees.
What does repentance bring?
Wat brengt bekering?
It brings life.
Het brengt leven.
And it brings the fruit of the spirit as a result.
En het brengt als resultaat de vruchten van de geest.
And so he calls us to this walk of repentance.
Dus hij roept ons op tot die wandel van bekering.
That we can walk victorious.
Zodat wij overwinnend kunnen wandelen.
And so there's two things about repentance I think that is very important.
Dus er zijn twee dingen over bekering die heel belangrijk zijn, denk ik.
The first thing is we need to learn how to repent quickly.
Het eerste is dat we moeten leren om ons snel te bekeren.
Because when we understand that his call to repentance is love.
Want wanneer wij gaan begrijpen dat zijn oproep tot bekering liefde is.
We should see how loving he is to us.
Dat we gaan zien hoe liefdevol hij is naar ons toe.
That he would call us to repentance.
Dat hij ons oproept tot bekering.
Now let me just present an idea here.
Laat me hier een idee voorstellen.
When you take a look at the evening sky when it's clear.
Wanneer je kijkt naar de avondhemel wanneer die helder is.
And you see the massiveness of the stars.
En dan zie je de massa van die sterren.
And there is one stellar structure up there.
En is daar een stelsel.
And scientists discovered this about a year and a half ago.
En wetenschappers hebben dat anderhalf jaar geleden ontdekt.
That is about 4.5 billion light years long.
Dat is 4 biljoen lichtjaren lang.
It is so big that we never even thought there could be something so big.
Dat is zo groot dat ze dachten dat er nooit iets zo groot zou kunnen zijn.
4.5 billion light years ago from one end to the other.
4.5 biljoen lichtjaren van het ene eind naar het andere eind.
And yet in the Psalms we're told that all of creation is the span of his hand.
En toch wordt staat er in de psalmen dat de hele creatie de palm van zijn hand is.
And then Isaiah 40 says, what is man that thou art mindful of him?
En in Jesaja 40 staat, wat is de mens? Wie denkt hij dat hij is?
Think of the tremendous love that God has for you.
Denk aan de geweldige liefde die God voor u heeft.
That he would be so involved in your life.
Dat hij zo binnen wil komen en met uw leven wil bemoeien.
That he would deal with your needs.
Dat hij afrekent met uw noden.
And that he would also love you enough to confront you of your sin.
En dat hij ook genoeg van u houdt om u te confronteren met uw zonden.
And why?
En waarom?
Because he's calling you into fellowship.
Want hij roept u tot gemeenschap.
And so we are to repent quickly.
Dus wij moeten ons snel bekeren.
Now have you ever been convicted by God?
Bent u ooit overtuigd door God?
And not repented quickly?
En u heeft zich niet snel bekeerd?
And a stubbornness be in you?
En er is koppigheid in u?
And in essence you say no to God?
En uiteindelijk zegt u nee tegen God?
Or am I the only one?
Of ben ik de enige?
Right? I think it's something we all do.
Ik denk dat we het allemaal wel doen.
But what happens with that?
Maar wat gebeurt er daarmee?
We feel very miserable, don't we?
We voelen ons heel erg slecht daardoor, toch?
Because we've known we've done something wrong.
Want we weten, we hebben iets verkeerd gedaan.
And we've not dealt with it.
En we hebben er niet mee afgerekend.
But you know what happens when we repent quickly?
Maar weet u wat gebeurt als we snel afrekenen?
We take away anything of the devil in trying to stumble us.
Dan nemen we alles weg. Wat de duivel, waarmee de duivel ons probeert te laten struikelen.
The power of temptation then is broken in one sense.
De kracht van verleiding is dan gebroken.
The accuser of the brethren can't keep beating us up.
En de veroordeling van de broeders kan dan niet door blijven gaan.
Because then we come under the power of his blood.
Want dan komen we onder de kracht van zijn bloed.
But the second thing we're to do.
Maar het tweede wat we moeten doen.
Is first we repent quickly.
Eerst we moeten ons snel bekeren.
But then we repent well.
Maar we moeten ons ook goed bekeren.
When you go to the 1904 Welsh revival,
wanneer we gaan naar de opwekking van 1904 in Welsh,
there were four principles that governed that revival.
Waren er vier principes in die opwekking.
The first principle was that the church must do a thorough job of repenting.
De eerste was dat de kerk een grondige bekering moest doorgaan.
And make restitution whenever possible.
En restitutie moest geven wanneer dat mogelijk was.
The second thing is they must get the questionable things out of their life.
En de tweede was dat ze alle vragen uit hun leven weg moesten doen.
The third one is you must become totally dependent upon the Holy Spirit.
En de derde, je moest totaal afhankelijk worden van de Heilige Geest.
And the fourth one is you must tell others.
En de vierde was, je moet het aan anderen vertellen.
That revival in a short period of time saw over 100,000 saved.
En gedurende die opwekking zijn er meer dan 100.000 mensen gered.
And what was it? God calling people to be living sacrifices.
En dat was een volk wat geroepen was door God als levende offers.
Now we are told not to be conformed to this world.
En nou, we zijn geroepen om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld.
And so he says, don't be like this world.
Dus hij zegt, wees niet zo als deze wereld.
But this is a hard issue.
Maar dit is een moeilijk punt.
It has more to do with the condition of the heart than just the outward action.
Dat heeft meer te maken met de conditie van het hart dan het uiterlijke.
And so Paul told us in Ephesians chapter 4.
Dus Paulus zegt tegen ons in Efeze hoofdstuk 4.
And he says, I insist on this.
En hij zegt, ik sta erop.
Another passionate plea.
Weer iets, pleit voor een passie, een passievol leven.
He said that you must no longer live as the Gentiles do.
Jullie moeten niet langer leven zoals de heidenen doen.
And this is how he described the way that they lived.
En hier beschrijft hij hoe de heidenen leven.
In the worthlessness of their thinking.
In de waardeloosheid van hun denken.
And so conforming to the world is a heart and a head issue.
Dus gelijkvormig zijn aan de wereld, dat is een moeilijk onderwerp.
Let me give an illustration here.
Mag ik een illustratie geven?
In America we have this religious group that are referred to as Amish.
In Amerika hebben we de religieuze groep die Amish wordt genoemd.
Have you ever heard of them?
Heeft u ooit van hen gehoord?
Okay, they come out of the Anabaptist tradition.
Zij komen vanuit een oude baptiste traditie.
Or the radical reformation of the 1500s in Germany.
Of de radicale reformatie ongeveer in het jaar 1500 uit Duitsland.
And in their effort not to be worldly,
en in hun poging om niet werelds te zijn,
they do not have cars,
hebben hun geen auto's,
but they drive black buggies with a horse.
Maar ze rijden paard en wagen.
They wear black clothes and black hats.
En ze kleden zich zwart met zwarte hoeden.
Some of them won't even paint their houses because they think it's prideful.
Sommigen verven niet eens hun huis omdat ze denken dat dat trots is.
They will not have zippers on any of their clothes.
Ze hebben geen ritsen aan hun kleding.
Because zippers are proudful.
Want een rits is trots.
So they only have buttons.
Ze hebben alleen maar knopen.
And there's all kinds of other rules and regulations
en
that they have.
Allerlei regeltjes en dingetjes.
And yet they have a terrible problem with pornography.
En toch hebben ze een vreselijk probleem met pornografie.
And homosexuality.
En homoseksualiteit.
So they aren't acting like the world outwardly.
En uiterlijk gedragen ze zich niet werelds.
But they are acting like the world inwardly.
Maar innerlijk gedragen ze zich wel als de wereld.
And this is where it must really change.
En hier moet dat echt veranderen.
You see, being like the world is a hard issue.
Ziet u, gelijkvormigheid aan aan de wereld is een moeilijk onderwerp.
And the only way we can change that.
En de enige manier waarop wij dat kunnen veranderen.
Is by having a better love than the love of this world.
Is om een betere liefde te hebben dan de liefde van deze wereld.
Is to have a clear vision of Jesus.
Het is om een heldere visie te hebben van Jezus.
And have a desire to be so near Him.
En een verlangen te hebben om zo dicht bij Hem te zijn.
That we don't want to be like the world.
Dat wij niet willen zijn als de wereld.
And so then He takes it one step further.
En dan neemt Hij het nog een stap verder.
He says, be transformed.
Hij zegt, word veranderd.
But how?
Maar hoe?
In what?
In wat?
Be transformed in your mind.
Word veranderd in je geest.
Because if we think like the world, we'll act like the world.
Want als wij denken zoals de wereld, zullen we handelen zoals de wereld.
But how can I stop thinking like the world by myself?
Maar hoe kan ik zelf stoppen te denken zoals de wereld denkt?
Because in the beginning, Paul went and said, I beseech you.
Want in het begin zei Paulus, ik vermaan u.
By the grace of God.
Door de genade van God.
So it's only by grace that we can truly be transformed.
Dus het is alleen maar door genade dat we werkelijk veranderd kunnen worden.
But God responds to the surrendered life.
Maar God reageert op een overgegeven leven.
I had today a guy come up to me.
Er kwam vandaag iemand naar mij toe.
Struggling with drug addiction.
Die had moeite met een drugsverslaving.
And if you have any idea of how drug addiction works.
En als je enig idee hebt hoe een drugsverslaving werkt.
It literally grabs hold of the personality.
Dan dat klemt zich vast aan de persoonlijkheid van die persoon.
And grabs hold of the will.
En ook aan de wil.
And a person can want free from that addiction.
En die persoon wil vrij worden van die verslaving.
But never have the strength and power to do anything about it.
Nooit de kracht. Om daar iets aan te doen.
You see, there needs to be a radical transformation in the heart and mind.
Ziet u, er moet een radicale verandering komen in zijn hart en in zijn geest.
And so what does Paul tell us in Colossians 3?
Dus wat zegt Paulus in Colossense 3?
Set your heart on things above.
Zet je hart op de dingen van boven.
Set your mind on things above.
Zet je denken op de dingen van boven.
It's where we put the focus of our life.
Dat is waar we de focus zetten van ons leven.
If the focus of our life is about the things of this world.
Als de focus van ons leven op de dingen van deze wereld is.
Then that's what our heart will go after.
Dan is dat waar ons hart achterna zal gaan.
But if we become like Abraham of old.
Maar als wij zoals de oude Abraham zal worden.
Who had his eyes fixed upon that celestial city.
Die zijn ogen gericht had op die stad.
And gazing on him who sat on that throne.
En aan hem die zit op de troon.
And he lived as an alien in this world.
En hij leefde als een buitenaards wezen in deze wereld.
Because he had a passion for God.
Omdat hij een passie had voor God.
You see, it all comes back down to the relationship.
Ziet u, het komt allemaal neer op de relatie.
The only way we can walk with Jesus right.
De enige wijze waarop wij juist met Jezus kunnen wandelen.
Is through that relationship.
Is door die relatie.
Is loving him more than ourselves.
Is hem meer lief hebben dan onszelf lief hebben.
Is loving him more than this world.
Is hem meer lief hebben dan deze wereld.
And even loving him more than our family and friends.
Zelfs hem meer lief hebben dan onze familie of ons gezin en onze vrienden.
And so what did Jesus tell us in Mark chapter 12?
Dus wat zegt Jezus tegen ons in Markus hoofdstuk 12?
Love the Lord with what?
Heb de Heere lief met wat?
All of your heart.
Met geheel je hart.
All of your soul.
Geheel je ziel.
With all of your mind.
Geheel je verstand.
With all of your strength.
Met geheel je kracht.
What is that?
Wat is dat?
Every fiber of your being.
Elke vezel van jouw wezen.
What are you doing then?
Wat doe je dan?
You are giving yourself as a living sacrifice.
Je geeft jezelf als een levend offer.
Every fiber of your being you're giving unto God.
Elk vezel van jouw wezen geef je aan God.
Because he's become the thing that's captured your heart.
Omdat hij degene is die jouw hart bewaart.
And the one that you are thirsting after.
En je bent dorstig naar hem.
Because you have tasted that he is good.
Want je hebt geproefd dat hij goed is.
And so your heart wants more and more.
Dus wil je hart meer en meer hebben.
And so surrender is an integral part of the Christian life.
Dus overgave, dat is een integer deel van het christelijke leven.
We surrender to what seizes our heart.
Wij geven ons over waar ons hart naar uitgaat.
So to the drug addict, it's drugs.
Dus voor een drugsverslaafde is het drugs.
To the sex addict, it's sex.
Aan een seksverslaafde is het seks.
If it's money, they chase after money.
Als het geld is, gaan ze achter het geld aan.
Whatever captures our heart is what we surrender to.
Wat ons hart ook gevangen houdt, dat lopen wij achteraan.
And it's the same with God.
En zo is het ook met God.
When our hearts have been captured by Him.
Wanneer onze harten gevangen worden door Hem.
Then we will find surrender to become easier and easier.
Dan zullen we erachter komen dat het steeds makkelijker wordt om jezelf steeds meer over te geven aan Hem.
When He says do this, we say yes.
Wanneer Hij zegt doe dit, dan zeggen we ja.
When He says stop that, we say yes.
Wanneer Hij zegt stop daarmee, dan zeggen we ja.
Because we have become a people that love Him.
Omdat wij volk geworden zijn wat van Hem houdt.
And the more passionate that love is, the more aggressive we will be in our pursuit of Him.
En hoe meer gepassioneerd onze liefde is, hoe meer gepassioneerd wij achter Jezus aan zullen gaan.
So one of the Beatitudes.
Dus een van die houdingen
is that we are to hunger and thirst for righteousness.
Is dat wij honger en dorsten naar gerechtigheid.
One particular man made this powerful statement.
Een bepaalde man maakte deze statement.
He said to hunger and thirst for righteousness is when nothing in this world.
Hij zegt honger en dorsten naar gerechtigheid is dat niets in deze wereld.
Can fascinate us so much as being with God. Can fascinate us so much.
Kan ons zo fascineren als te zijn in de aanwezigheid van God.
What is the thing that burns hottest in your heart?
Wat is het ding wat het hardste brandt in jouw hart?
What is it you want more than anything?
Wat wil je meer dan wat dan ook hebben?
Is it the things of this life?
Is het de dingen van dit leven?
Or does your heart burn to know Him more?
Of brandt jouw hart om Hem beter te leren kennen?
Have you tasted of His goodness?
Heb je geproefd van zijn goedheid?
And your heart pants for that then?
En verlangt jouw hart daarna?
Now I want to go in a little bit different direction.
Ik wil nu een klein beetje andere richting opgaan.
Who is this that demands my absolute surrender?
Wie is degene die eist van mij totale overgave?
I think we need to come to a conclusion with this.
Ik denk dat we tot een conclusie moeten komen hier.
Because this God has never asked for 90% of your life.
Want God heeft nooit 90% van jouw leven gevraagd.
He has demanded your everything.
Hij heeft alles van jou geëist.
He didn't say love me with, in a convenient way.
Hij zei niet, heb mij lief op een hele makkelijke wijze.
He said love me with everything.
Hij zei, heb mij lief met alles.
But who is it that demands such devotion?
Maar wie eist zulke toewijding?
So when you look at the book of Job.
Dus wanneer je kijkt naar het boek van Job.
And you find a man that grows self-righteous.
En dan zie je een man daar die heel zelfgerechtigheid heeft.
And he defends himself.
En hij verdedigt zichzelf.
And by defending himself, he condemns God.
En doordat hij zichzelf verdedigt, veroordeelt hij God.
And then he had three miserable comforters that attacked him.
En toen had hij drie miserabele troosters die hem aanvielen.
And a fourth man, youngest of all, that spoke some wisdom.
En de vierde, de jongste van allen, sprak wijsheid.
And then all of a sudden it happened.
En plotseling gebeurde het.
The glory of God begins to come.
De glorie van God begint te komen.
And it says, then the Lord answered Job out of the whirlwind.
En toen, dan staat er, God antwoordde Job.
And what did the Lord say to Job?
En wat zei de Heer tegen Job?
Who is this who darkens counsel without, with words without knowledge?
En wie is dat die mij raadpleegt zonder kennis?
And he confronts the man.
En hij confronteert de man.
Now prepare yourself like a man.
Bereid jezelf voor als een man.
I will question you and you will answer me.
Ik zal jou bevragen en je zal mij antwoord geven.
Where were you when I laid the foundations of the earth?
Waar was jij toen ik de fundamenten van de aarde legde?
Tell me if you can.
Vertel mij dat als je dat kunt.
You know what was going on?
Weet u wat er hier gaande was?
God was taking the small view of God that Job had.
God nam het kleine zicht van God wat Job had.
And he was raising it up.
En hij haalde dat omhoog.
And I guarantee you, Job saw God like he never saw him before.
En ik garandeer u, Job zag God zoals hij hem nog nooit tevoren had gezien.
And he saw a God worth surrendering to.
En hij zag een God waar hij zich aan kon overgeven. Die
What about Ezekiel?
Wat aangaande Ezekiel?
The first few chapters of the book speak of his experience in seeing the glory of God.
De eerste hoofdstukken van het boek gaan over zijn ervaringen met God.
towards the end of chapter 1.
Aan het einde van hoofdstuk 1.
He says this was the appearance of the likeness of the glory of God.
Hij zegt dit was de verschijning van de gelijkenis van de glorie van God.
And what did he do?
En wat deed hij?
He says, so when I saw it, I fell on my face.
Hij zegt toen ik het zag, viel ik op mijn aangezicht.
And I heard a voice speaking to me.
En ik hoorde een stem spreken tot mij.
God was revealing himself.
God openbaarde zichzelf.
And what was this God asking of this man?
En wat vroeg God van deze man?
Follow me if it's convenient.
Volg mij als je dat schikt.
He was calling the man to absolute surrender.
Hij riep de man tot volledige overgave.
And what about Daniel?
En wat aangaande Daniel?
Well, you look in chapter 8 and you see his encounter with God.
Dan ga naar hoofdstuk 8 en dan zie je zijn ontmoeting met God.
And he said, so he came near to where I stood.
En dan staat en hij kwam heel dichtbij waar ik stond.
Who's he speaking of?
Over wie spreekt hij hier?
I believe it's a manifestation of Christ.
Ik geloof dat het een manifestatie van Christus is.
And so then when he came, I was afraid and fell on my face.
En daar staat, toen hij kwam, werd ik bang en ik viel op mijn aangezicht.
God was showing himself big to this man.
God liet zichzelf groot zien aan deze man.
He was being undone in the presence of God.
Hij werd ontdaan in de aanwezigheid van God.
And then you go to the 10th chapter of the book of Daniel.
En dan gaan we naar het 10e hoofdstuk van het boek Daniel.
And he says, I, Daniel, alone saw the vision.
En daar staat, ik, Daniel, alleen zag het visioen.
For the men who are with me did not see the vision.
Want de mannen die met mij waren, zagen het visioen niet.
But a great terror fell upon them.
Maar er kwam grote angst over hen.
So that they fled and hid themselves.
Zodat ze wegvluchten en zichzelf verborgen.
And then he spoke of how he was alone and saw the glory of God.
En toen spreekt hij erover dat hij alleen was en de glorie van God zag.
And while I heard the sound of his words.
En terwijl ik het geluid van zijn woorden hoorde.
I fell upon my face.
Viel ik op mijn aangezicht.
To see the glory of God.
Om te zien de glorie van God.
Well, that's the Old Testament God.
Dat is God van het Oude Testament.
But is there a difference between the Old Testament God and the New Testament God?
En is er een verschil tussen de God van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament?
Jesus takes Peter, James and John.
Petrus neemt Johannes, Jacobus en Petrus, ja.
And he takes them to a high mountain.
Hij neemt ze mee naar een hoge berg.
And they're going to see him transfigured before their eyes.
En dan zien ze hem veranderd worden, getransformeerd worden voor hun eigen ogen.
And what happened when they see the glory of Christ?
En wat gebeurt er wanneer zij de glorie van Christus zien?
A voice spoke from heaven.
Er spreekt een stem uit de hemel.
This is my beloved son.
Dit is mijn geliefde zoon.
In whom I am well pleased.
In wie ik mijn welbehagen heb.
Hear him.
Hoor naar hem.
But then it goes on to say.
Maar dan gaat het verder.
When the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid.
En toen vielen de discipelen op hun aangezicht en kwam grote angst.
They got a glory of God. They got a vision of God.
Ze hadden een visioen van God gekregen.
And you can go on in so many other places in Scripture.
En we kunnen doorgaan met zoveel plaatsen in Schriften.
Let's look at the resurrected Lord that's seated in heaven.
Laten we kijken naar de opgestane Heer die gezeten is in de hemel.
And it's wonderfully revealed in Revelation 1.
En dat wordt prachtig geopenbaard in Openbaring 1.
And John saw Christ glorified.
En Johannes zag Christus verheerlijkt.
Now I'm not going to take the time to read the whole section.
Ik zal niet de tijd nemen om dat hele stuk te lezen.
But he saw this God and his eyes were a flame of fire.
Maar hij zag God en zijn ogen waren als vlammend vuur.
His feet were like brass.
En zijn voeten waren als brons.
And his countenance was like the sun shining in its strength.
En het was alsof de zon scheen.
And when I saw him, John said.
En toen ik hem zag, schrijft Johannes.
I fell at his feet as though dead.
Viel ik als dood aan zijn voeten neer.
Who is this that demands our surrender?
Wie is dit dat de mens zich kan overgeven?
Is it some religious philosophy?
Is het een religieuze filosofie?
Is it just a bunch of opinions we have about God?
Is het een paar meningen die wij hebben over God?
Or is it the true and living God?
Of is het de ware levende God?
Because even when we look at heaven.
Want zelfs wanneer wij naar de hemel kijken.
And we get a vision of it in chapter 4 of Revelation.
En dan krijgen we een visioen in Openbaring hoofdstuk 4.
And what do the elders do there?
En wat doen de oudsten daar?
They take their crowns and throw them at the feet of Christ.
Zij nemen hun kronen en gooien die aan de voeten van Christus.
And throw themselves at his feet.
En ze gooien zichzelf aan hun voeten.
Because they are given a fresh vision of his glory.
Omdat ze een vers visioen hebben gehad van zijn glorie.
So think of the privilege that you and I are given.
Dus denk aan het voorrecht dat u en ik hebben gekregen.
It is this God that calls us to be a living sacrifice.
Deze God die roept ons om een levend offer te zijn.
It is this God that calls us to love him more than everything.
Het is deze God die ons oproept om hem meer lief te hebben dan wat dan ook.
And we are given a privilege beyond anything we could imagine.
En het is een voorrecht boven alles wat we ons kunnen voorstellen.
That he would be so involved in our lives.
Dat hij zulke bemoeienis heeft met onze levens.
To encourage us and correct us.
Om ons te bemoedigen en om ons te corrigeren.
Why?
Waarom?
Because he wants us with him forever.
Omdat hij ons met hem wil hebben voor in de eeuwigheid.
Let's look to the Lord in prayer.
Laten we de Heer zoeken in gebed.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, we komen tot u in de wonderbare naam van Jezus.
Give us understanding in your word.
Geef ons begrip in uw woord.
Help us to apply these truths to our life.
Help ons deze waarheden toe te passen in onze levens.
May we see you greater than we've ever seen you before.
Mogen wij u groter zien dan ooit tevoren.
May we be awestruck by your splendor and majesty.
Mogen we gewoon aangedaan zijn door uw majesteit en uw macht.
And may we as a result learn the joy of the surrendered life.
En als resultaat daarvan mogen we dan de vreugde van een overwinnend leven hebben.
May we let you capture our hearts, O God.
Mogen wij ons hart door u laten vangen, O Heer.
That we would learn the joy of loving you with all of our heart, mind, soul, and strength.
Dat wij zullen leren om met vreugde u van harte lief te hebben met ons geheel ons hart, heel onze ziel en heel ons lichaam en heel ons verstand.
In the precious name of Jesus.
In de wonderbare naam van Jezus.
Amen.
Amen.